The Book of Mormon contains the account of a man named Nehor.
In het Boek van Mormon wordt een man beschreven die Nehor heette. Het is makkelijk te begrijpen waarom Mormon bij het samenvatten van 1000 jaar aan Nefitische verslagen het belangrijk vond om iets over deze man en de blijvende uitwerking van zijn leren op te nemen. Mormon wilde ons waarschuwen, want hij wist dat die filosofie weer in onze tijd zou opduiken. Nehor verscheen ongeveer 90 jaar voor de geboorte van Christus ten tonele. Hij leerde dat het gehele mensdom ten laatste dagen behouden zou worden, want de Heer had alle mensen geschapen en hij had ook alle mensen verlost. En uiteindelijk zouden alle mensen het eeuwige leven hebben. Ongeveer 15 jaar later begaf Korihor zich onder de Nefieten. Hij predikte en versterkte de leer van Nehor. In het Boek van Mormon staat, hij was een antichrist, want hij begon tot het volk te prediken tegen de profetieën aangaande de komst van Christus. Korihor's prediking hield in dat er geen verzoening voor de zonde van de mens kon worden gedaan, maar dat het ieder mens in dit leven verging naar gelang de beheersing van het schepsel. Dat het daarom ieder mens wel ging naar gelang zijn vaardigheid. En dat ieder mens overwon naar gelang zijn capaciteit. En dat wat een mens ook deed, het geen misdaad was. Deze valse profeten en hun volgelingen geloofden niet in bekering van hun zonde. Net als in de dagen van Nehor en Korihor leven wij in een tijd kort voor de komst van Jezus Christus. In ons geval de tijd van voorbereiding op zijn wederkomst. En in onze tijd wordt de boodschap van bekering vaak niet gewaardeerd. Sommigen betuigen dat als God bestaat, hij ons geen werkelijke eisen oplegt. Anderen houden tegenwoordig vol dat een liefhebbende God alle zonden vergeeft na een eenvoudige belijdenis. Of als er werkelijk straf voor zonde bestaat, dat God ons met enkele striemen zal slaan en tenslotte zullen wij het heil verkrijgen in het Koninkrijk Gods. Anderen ontkennen, net als Korihor, het bestaan van Christus en van zonde. Hun leer is dat waarden, normen en zelfs waarheid allemaal relatief zijn. Dus wat iemand ook meent dat juist is voor hem of haar, kan niet door anderen als verkeerd of zondig worden gezien. Op het eerste gezicht lijken dergelijke filosofieën aantrekkelijk, omdat ze ons toestaan ons over te geven aan elke lust of elk verlangen, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken om de consequenties. Maar we kunnen met de leer van Nehor en Korihor alles wegredeneren en rechtvaardigen. Als profeten dan bekering komen prediken, zijn zij de spelbrekers. Maar in werkelijkheid zou de profetische oproep vol vreugde ontvangen moeten worden. Zonder bekering is er geen ware vooruitgang of verbetering in het leven. Doen alsof er geen zonde is, doet niets af aan de last en pijn ervan. Lijden vanwege zonde brengt op zich geen verbetering teweeg. Uitsluitend bekering leidt tot de zonnige plateaus van een beter leven. En uiteraard krijgen we uitsluitend door bekering toegang tot de verlossende genade van Jezus Christus en het eeuwige heil. Bekering is een goddelijke gave en we zouden een glimlach op ons gezicht moeten hebben als we erover praten. Ziet u maar, ik glimlach. Ze leidt ons naar vrijheid, vertrouwen en gemoedsrust. In plaats van de spelbreker te zijn, geeft de gave van bekering juist een aanleiding tot ware ontspanning. Bekering is uitsluitend mogelijk dankzij de verzoening van Jezus Christus. Het is zijn oneindige offer dat de menselen de middelen verschaft waardoor zij geloof tot bekering kunnen hebben. Bekering is de noodzakelijke voorwaarde en de genade van Christus is de kracht waardoor de barmhartigheid de eisen der gerechtigheid bevredigen kan. Wij getuigen, wij weten dat rechtvaardiging, oftewel vergeving van zonde, door de genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus juist en waar is. En wij weten ook dat heiliging door de of reiniging van de gevolgen van zonde door de genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus juist en waar is voor allen die met God al hun macht, verstand en kracht liefhebben en dienen. Bekering is een uitgebreid onderwerp, maar vandaag wil ik graag slechts 5 aspecten van dit fundamentele evangeliebeginsel noemen die hopelijk nuttig zijn. Ten eerste is de uitnodiging tot bekering een uiting van liefde. Toen de Heiland begon te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, was het een boodschap van liefde. Een uitnodiging aan allen die er voor een aanmerking wilden komen om zich in zijn koninkrijk bij hem te voegen en de woorden van het eeuwige leven te genieten in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld. Als we andere mensen niet uitnodigen om te veranderen of als we niet van onszelf verwachten dat we ons bekeren, dan schieten we tekort in de fundamentele plicht tegenover elkaar en onszelf. Een toegefelijke ouder, een tolerante vriend en een angstige kerkleider maken zich in werkelijkheid drukker om zichzelf dan om het welzijn en het geluk van hen die zij zouden kunnen helpen. Ja, de oproep tot bekering wordt soms als onverdraagzaam of beledigend gezien en kan zelfs verontwaardiging opwekken. Maar indien geleid door de geest, is het in werkelijkheid een daad van ware zorgzaamheid. Ten tweede betekent bekering een streven naar verandering. Het zou de spot drijven met het lijden van de Heiland in de Hof van Gethsemane en aan het kruis, als we zouden verwachten dat hij ons zonder enige inzet van onze kant zou omtoveren tot engelachtige wezens. In plaats daarvan willen wij dat zijn genade onze uiterste inzet aanvult en beloont. Misschien zouden we net zo vurig moeten bidden om de tijd en de kans om hard te werken, te streven en te overwinnen, als om genade. De Heer lacht beslist degene toe die het oordeel wil ondergaan na een goed leven die er dag in dag uit vastbesloten aan werkt om zijn zwakheid plaats te laten maken voor kracht. Om ware bekering, ware verandering te bereiken, moeten we misschien wel meerdere pogingen doen, maar zo'n streven heeft iets zuiverends en heiligs. Goddelijke vergiffenis en genezing stromen zo'n ziel van nature toe. Want het is waar, deugd begint met bemind deugd, licht hecht zich aan licht, en barmhartigheid ontfermt zich over barmhartigheid en maakt aanspraak op het hare. Met bekering kunnen we ons vermogen om de celestiale wet na te leven gestaag vergroten. Want wij zien in dat wie niet in staat is zich aan de wet van het celestiaal koninkrijk te houden, geen celestiale heerlijkheid kan verdragen. Ten derde betekent bekering niet alleen maar dat we zonde opzij zetten, maar dat we ons vast voornemen om gehoorzaam te zijn. In de Bible Dictionary staat: bekering betekent dat we ons hart en onze wil tot God keren en dat we afstand doen van de zonde waartoe wij van nature zo geneigd zijn. Een van de verschillende voorbeelden van deze lering in het Boek van Mormon vinden we in de woorden van Alma tot een van zijn zoons. Daarom gebied ik u, mijn zoon, in de vreze Gods, u te onthouden van uw ongerechtigheden, u tot de Heer te wenden, met geheel uw verstand, macht en kracht. Om onze wending tot de Heer volledig te maken, moet deze niets minder dan een verbond van gehoorzaamheid aan hem omvatten. Wij noemen dit verbond vaak het doopverbond. Daar wij blijk van geven door ons in water te laten dopen. De doop van de Heiland zelf, die ons tot voorbeeld diende, bevestigde zijn verbond van gehoorzaamheid aan de Vader. Maar hoewel hij heilig is, toont hij de mensenkinderen dat hij zich naar het vlees verootmoedigt voor de Vader en getuigt tot de Vader dat hij hem gehoorzaam wil zijn in het onderhouden van zijn geboden. Zonder dit verbond blijft bekering onvolledig en verkrijgen we geen vergeving van zonden. Met de gedenkwaardige woorden van professor Noel Reynolds: de keuze om zich te bekeren is al zijn schepen achter zich te verbranden. Na het nemen van de beslissing om voor altijd slechts één pad te zullen volgen. Het enige pad dat naar het eeuwige leven voert. Ten vierde vergt bekering serieuze doelgerichtheid en de bereidheid om door te zetten, zelfs als dat pijnlijk is. Pogingen om een lijst met concrete stappen tot bekering op te stellen kan voor sommigen nuttig zijn, maar kan ook leiden tot een mechanische afvinkbenadering, zonder echt gevoel of verandering. Ware bekering is niet oppervlakkig. De Heer geeft ons twee allesomvattende vereisten. Hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn zonde bekeert. Zie, hij zal ze belijden en ze verzaken. Belijden en verzaken zijn krachtige denkbeelden. Ze gaan zoveel verder dan een nonchalant, ik geef het toe, het spijt me. Het is een diepgaande, soms kwellende erkenning van dwaling en overtreding tegenover God en de mens. Er gaan vaak verdriet, spijt en bittere tranen gepaard met iemands belijdenis. Vooral als zijn of haar daden iemand anders verdriet hebben gedaan. Of erger nog, iemand tot zonde hebben verleid. In deze diepe ellende, deze blik op de dingen zoals ze werkelijk zijn, wordt iemand er net als Alma toegebracht om uit te roepen, o Jezus, gij Zoon Gods, wees mij, die vol bittere gal is en door de eeuwige ketenen desnoods omvangen, genadig. Met geloof in de genadige verlosser en zijn kracht slaat potentiële wanhoop om in hoop. Het hart en de verlangens van de persoon veranderen en de eens zo aantrekkelijke zonde wordt steeds weerzinwekkender. Een vast voornemen om de zonde achter zich te laten en te verzaken en om zo goed mogelijk de veroorzaakte schade te herstellen, neemt nu vaste vorm aan in dat hernieuwde hart. Dit voornemen rijpt al gauw en wordt een verbond van gehoorzaamheid aan God. Als dat verbond gesloten is, biedt de Heilige Geest als boodschapper van goddelijke genade verlichting en vergiffenis. Men wordt er dan toe gebracht om met de woorden van Alma te verklaren en o, wat een vreugde en wat een wonderbaar licht zag ik. Ja, mijn ziel werd vervuld met een vreugde die even buitengewoon was als voordien mijn pijn. Wat voor pijn bekering ook met zich meebrengt, het is altijd veel minder dan het lijden dat nodig is om de eisen van de gerechtigheid voor onopgeloste overtreding te bevredigen. De Heiland heeft weinig gezegd over wat hij heeft doorstaan om te voldoen aan de vereisten van de gerechtigheid ten einde verzoening te brengen voor onze zonden. Maar hij heeft wel de volgende onthullende uitspraak gedaan. Want zie ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, omdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Maar als ze zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals ik. Welk lijden mij, ja, God, de grootste van allen, van pijn dit sidderen en uit iedere porie bloeden en haar lichaam en geest deed lijden. En ik wilde dat ik de bittere beker niet behoefde te drinken en kon terugdeinzen. Ten vijfde gaat de prijs van bekering, wat die ook zijn mogen, verloren in de vreugde van vergiffenis. President Boyd K. Packer heeft in een conferentietoespraak met de titel De Stralende Morgen van Vergiffenis de volgende vergelijking aangehaald. In april 1847 leidde Brigham Young de eerste groep pioniers uit Winter Quarters naar het westen. Tezelfde tijd dwaalden meer dan 2.500 kilometer naar het westen de deerniswekkende overlevenden van de Donnergroep over de hellingen van het Sierra Nevada gebergte de Sacramento Valley in. Ze waren tijdens de strenge winter vlak onder de top vast komen te zitten in sneeuwstormen. Dat er überhaupt overlevenden waren na de dagen, weken en maanden van hongerlijden en onbeschrijfelijk lijden is bijna niet te geloven. Onder hen bevond zich de 15-jarige John Breen. Op 24 april kwam hij 's avonds bij de boerderij van de familie Johnson aan. Jaren later schreef John: het duister was al lang ingevallen toen we de boerderij van de familie Johnson bereikten. Dus de eerste keer dat ik die zag, was vroeg in de ochtend. Het was mooi weer, de grond was bedekt met groen gras, de vogels zongen in de toppen van de bomen en de reis was voorbij. Ik kon nauwelijks geloven dat ik nog leefde. Het tafereel dat ik die ochtend zag lijkt als een foto in mijn geheugen geprent te zijn. De meeste voorvallen ben ik vergeten, maar ik zie altijd nog het kamp bij de boerderij van Johnson voor me. President Packer zegt, aanvankelijk verbaasde zijn uitspraak, de meeste voorvallen ben ik vergeten me. Hoe kon hij nou maanden van onuitsprekelijk lijden en verdriet vergeten? Hoe was die vrede, donkere winter nu te vervangen door één stralende morgen? Toen ik langer over nadacht, besloot ik dat het helemaal niet zo verbazend was. Ik had soortgelijke ontwikkelingen gezien in mensen die ik ken. Ik heb mensen die een lange winter vol schuldgevoel en geestelijke honger hadden doorgemaakt, zien opbloeien op een morgen van vergeving. Toen die morgen aanbrak, leerden ze het volgende. Wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Ik spreek dankbaar mijn erkenning en getuigenis uit van het onbevattelijke lijden, de dood en de opstanding van onze Heer, die de mogelijkheid van bekering teweeg brengen. De goddelijke gave van bekering is de sleutel tot geluk in dit leven en in het hiernamaals. Met de woorden van de Heiland en in de grote nederigheid en liefde nodig ik allen uit. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ik weet dat u nu en voor altijd vreugde zult vinden als u de uitnodiging aanneemt. In de naam van Jezus Christus. Amen.